Ik wil graag iets voorlezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Dat is eigenlijk midden in een betoog wat hij houdt. En dat heeft dan te maken met zijn bediening. Dat lees je in vers 1. Daarom nu wij deze bediening hebben, worden wij niet moedeloos. Maar dan van vers 7 wil ik graag lezen. Daar zegt de apostel Paulus het volgende. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. In alles verdrukt, maar niet benauwd, geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg, vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet omkomend, altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook. Daar wij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want alles is ter wille van u, opdat de genade toegenomen door de velen de dankzegging overvloedig doet zijn tot de heerlijkheid van God. Daarom worden wij niet moedeloos, maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij onze ogen niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover. Zoals ik aan het begin zei, is dit een onderdeel van een betoog dat de apostel Paulus houdt met het oog op zijn bediening. Dus bij dat woordje wij mogen we toch in de eerste plaats denken aan de apostel Paulus en zijn medearbeiders. Maar dan toch ook dat op onszelf toepassen. Als je dit stukje zo leest, is dat best wel moeilijk. Een beetje ingewikkeld, de dingen die er staan. Maar misschien dat we toch met elkaar, met de hulp van de Geest van God, een klein beetje gaan begrijpen wat hij hier bedoelt. Toen ik dit overdacht, toen dacht ik, ja, er zijn eigenlijk 3, misschien wel 4 woorden die mij dan te binnen vielen, die kunnen helpen om dit stukje een klein beetje in kaart te brengen. Allereerst 2x K, dat is het woord kwetsbaar en kracht. Die 2 horen bij elkaar, kwetsbaar en kracht. Eigenlijk zou je zeggen, ja, dat klopt niet, maar in Bijbelse taal klopt dat wel. Dat zullen we dadelijk zien. En de tweede is geloof. Daar hebben we van gelezen in vers 13. En u dezelfde geest van het geloof hebben. En het derde wat kan helpen om het een klein beetje te begrijpen is vernieuwing. We worden dag aan dag vernieuwd. Maar eerst die eerste 2 woorden. Het woordje kracht en het woordje kwetsbaar. En misschien moeten we wel beginnen met kwetsbaar. De apostel Paulus, hij voelde zich kwetsbaar. En hij was ook kwetsbaar. Lichamelijk. En dat blijkt wel uit de verse die we gelezen hebben, waar die onder andere zegt dat wij deze schat, en bij die schat mag je denken aan het evangelie. Dat wordt hier voor in vers 4 gezegd. Daar wordt gesproken over de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is een geweldige schat die we bij ons mogen hebben. Die we mogen dragen. Maar we hebben deze schat in aarden vaten. En dat is dat kwetsbare. In aarden vaten. En bij een vat, een aarden vat, mag je dan denken aan ons lichaam. Aan ons lichamelijk bestaan. Op meerdere plekken in het Nieuwe Testament wordt het lichaam van de mens wel vergeleken met een vat. Cars of clay, zeggen ze zo mooi in het Engels. Een vat. Een aardenvat. Ja, zo zijn we. We hoeven ons niks te verbeelden. En de apostel Paulus verbeeldde zich ook niets. Een aardenvat. We zijn ongelooflijk kwetsbaar als mensen. En dat blijkt ook uit wat er volgt. In alles verdrukt enzovoort. Maar hij zegt eerst nog, als hij nagedacht heeft over dat aardenvat, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is. Hé, dat is mooi. Bij God gaat het anders dan in deze wereld. Daar, als je carrière wilt maken, ja, dan moet je echt laten merken wie je bent. En daar hebben ze geen behoefte aan aardevaten. Heel opmerkelijk, hè? Je zou verwachten dat Paulus hier zou spreken over een gouden vat. Hè? Of over een zilveren vat. Of over een koperen vat. Of over een ijzeren vat. En dat zijn allemaal metalen die, ja, die spreken iets van kracht. Die spreken ons tot onze verbeelding. Maar een aardenvat, ja, inderdaad. Opdat de uitnemend van de kracht van God is. En God wil zich laten zien juist in zwakheid. In mensen die zwak zijn. En dan moeten we even naar de geschiedenis van Gideon in het Oude Testament, in het boek Richteren. In het boek Richteren wordt Gideon vermeld. Dat is een van de richters, of zoals ze tegenwoordig heten, rechters. In het boek Richteren, in hoofdstuk 6, 7 en 8, wordt de geschiedenis van Gideon verteld. En Gideon die staat tegenover een geweldige overmacht van de Midianieten. Onvoorstelbaar. En Gideon, zoals wij dat ook zouden doen, zorgde dan voor dat hij een leger op de been krijgt van 32.000 man. Nou, daar kun je wat mee doen. Maar dan zegt de Heere God, nee, dat wil ik niet. Want als jullie dan de overwinning behalen, dan zeggen jullie van, dat hebben wij gedaan. En dan mogen de mensen die wat tegen de strijd opzien, mogen naar huis gaan. Dan gaan er 22.000 naar huis. Blijven er 10.000 over. Nou, denkt Gideon, dat moet toch wel mogen, hè? Nee, zegt de Heere God, dat is nog te veel. Want als jullie dan zouden overwinnen met die 10.000, ja, dan zouden jullie jezelf prijzen. Dus dat gebeurt niet. En dan zie je dat er een schifting plaatsvindt. Dan staat er in dit hoofdstuk 7 het volgende. In hoofdstuk 7 vanaf vers 4 van Richteren. Maar de Heere zei tot Gideon, nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daarvoor u schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder van wie ik zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water en de Heere zei tot hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult u afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond bedroeg 300 man. Maar al het overige ging op de knieën liggen om water te drinken. Die 300 die slurpten. Die deden dat heel snel. Want die hadden hun oog gefocust op de strijd. Die wilden zich geen tijd gunnen om lekker op hun knieën te gaan zitten en te buigen en dan heerlijk in alle rust dat water tot je te nemen. Die anderen, die namen de tijd. Die waren niet echt capabel om in de strijd te gaan. Dus er blijven er 300 over. En wat gebeurt er dan? Dat is dus al zwakheid, hè? Dat is kwetsbaar. Je voelt je ongelooflijk kwetsbaar als je met 300 man een enorme overmacht te lijf moet gaan. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe durf je dat te doen? Ja, als God met je is, als de kracht van God in je woont en met je is, dan durf je dat. En dan staat er in vers, in het vervolg, in Richteren 7, wat hij dan tegen de mannen zegt, in vers 16. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf hun allen horens en ledige kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. En misschien dat je bij die kruikendag dan mag denken aan dat aardenvat. Dat aardenvat. Inderdaad, een kruik. Wat moet je nou in de strijd doen met een kruik? En dan met een fakkel. En dan nog met een uitroep. Een battle cry, om zo maar te zeggen. Een uitroep. En dan nog horens. Tja. Je zou zeggen van, dat wordt niks. Maar als God erin is, dan maak je verschil. En ik denk dat de apostel Paulus dat bedoelt. En bij die bazuin mag je misschien denken aan het woord van God, hè, wat we mogen uitbazuinen. Dat is maar een toepassing. En bij die kruik, heb ik al gezegd, mag je denken aan jezelf, hè, je kwetsbaarheid. En bij die fakkel, dan mag je misschien denken aan dat evangelie, de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van God. En het opmerkelijke in de geschiedenis van Gideon is dat als ze aanvallen, en dat doen ze door gewoon te blijven staan waar ze staan, ze de kruiken moeten breken. En dat is precies wat God ook in ons leven doet. Hij breekt de kruik. Hij breekt dat wat kwetsbaar is in ons leven. Opdat zijn kracht openbaar mag worden in ons. In jou, in u en in mij. Dus de uitnemendheid van de kracht van God. Dat heeft Gideon mogen ervaren. En iedereen blijft dan van die 300 op zijn plek staan. En uiteindelijk gaan de Midianieten elkaar te lijf en overwinnen ze. En de overwinning is voor de Heere. En Gideon zegt nog, terwijl ze daar staan, voor de Heere en voor Gideon. Of voor Gideon en de Heere, ik weet niet in welke volgorde dat staat. Ja, en dan overwinnen ze. En zo mag het ook bij ons zijn. We hebben deze schat, dat geweldige evangelie dat we mogen uitdragen in aardenvaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. Zijn kracht wordt volbracht, zegt Paulus iets verder in deze brief, in 2 Korinthe 12, in zwakheid. En hoe? Wat doet God nu om dat vat, om dat lichaam, hè? Want het gaat hier over ons lichamelijk bestaan. Ja, wat zo kwetsbaar is, toch te maken tot iets waar dat licht in kan schijnen. Dat doet God door allerlei dingen die in ons leven gebeuren. Paulus zegt hierin, alles verdrukt, maar niet benauwd. Nou, de apostel Paulus heeft dat dus aan de lijve ondervonden. Op een hele bijzondere manier. Wij zullen dat, denk ik, geen van allen op die manier ondervinden wat Paulus heeft moeten meemaken. Dat wordt ook verderop in deze brief een en andermaal vermeld. In alles verdrukt, maar niet benauwd. Dat kun je je soms ook voelen, hè? In alles verdrukt. Verdrukt, maar even niet in alles erbij te zetten. Verdrukt, maar toch niet benauwd. Er is altijd een God die erbij is. God is erbij. Geen uitweg ziet. Dat kan zomaar zijn, hè? Dat je geen uitweg ziet in de omstandigheden zoals die zijn in je leven. Dat je denkt, hoe kom ik hier ooit overheen? Hoe gaat het me ooit lukken? Kom ik er wel heel huids uit? In alles verdrukt en geen uitweg ziende. Een doodlopende straat. Maar dan toch niet geheel zonder uitweg. Want als je niet een uitweg ziet voor je of achter je of links of rechts, welke uitweg heb je dan nog wel? Naar boven kijken. Naar boven kijken. Daar is altijd een uitweg. Het gebed hebben mogen bidden in moeilijke omstandigheden. Toch niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Ik heb gisteravond een deel van een boekje, of een boek eigenlijk, gelezen van de SDOK. Stichting de Ondergrondse Kerk. Waarin allerlei mensen geïnterviewd worden die geleden hebben en nog lijden. En dan zie je wat vervolging teweeg brengt bij gelovigen. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn en wat ze ook hebben meegemaakt, dat God er toch iets mee kan doen. Dat juist dan dat evangelie van de heerlijkheid van God zichtbaar mag worden. Een jonge broeder uit, ik dacht Nigeria, die als hij thuis komt, merkt dat zijn moeder, zijn vader en twee broers gedood zijn. En zijn jongste broertje met een mes door zijn keel om het leven gebracht. Denk je van, hoe is het mogelijk? En toch was er bij deze broeder geen haat ontstaan. En dat kan zomaar gebeuren, dat je gaat haten. Dat je denkt van, nu is het genoeg geweest. Nu, en dan, dan gebeurt iets wat niet goed is. En zo staan er heel veel verhalen van mensen die vervolgd en verdrukt worden. Toch niet verlaten. Ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. En daar getuigen ze allemaal van, dat God bij hen is. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus. In de voetnoot staat eigenlijk de doding. Of hetzelfde als afgestorven zijn in Romeinen 4, vers 19. Opdat altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Er staat hier niet het sterven van Christus of van Christus Jezus of van de Heer Jezus Christus, maar van Jezus. Hij als mens hier op aarde, wat hij allemaal heeft beleefd. En dan niet het sterven omwille van de zonden, wordt hier bedoeld, maar juist omwille van zijn volmaakte leven, zijn gerechtigheid. Vanwege het feit dat hij God gehoorzaamde. En daar hing een prijs aan. Ze hebben hem gekruisigd. In hun ogen was dat marteling. In hun ogen was dat doden, moord. Altijd je bewustzijn dat dat ook met ons kan gebeuren als gelovigen. Opdat ook het leven, en dat is het, van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Hier gaat het niet om ons geestelijk gestorven zijn met Christus. Zoals we zo mooi in dat lied zongen, dat we met Christus gekruisigd zijn. En niet ik, maar Christus leeft in mij. Maar het gaat hier ook om ons lichamelijk bestaan. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. In dat aardenvat, in onze zwakheid, zijn opstandingsleven openbaar wordt. Andere mensen zouden dan misschien denken, hoe houdt hij het vol? Hoe krijgt hij of zij het voor elkaar? Waar haalt hij de kracht vandaan? En dan mogen wij zeggen, ja, van de Heer Jezus Christus. En dat, als dat gebeurt, dan wordt dat leven van hem, dat opstandingsleven in ons lichamelijk bestaan, in ons lichaam openbaar. Dan gaan de mensen dat ontdekken. Dat er een licht schijnt, dat er een fakkel is in die kruik die kapotgeslagen is. Die geleden heeft, die alles meemaakt wat hier ook staat. Dus kracht en kwetsbaarheid, de eerste twee, de kaas. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven. Paulus zegt ergens in 1 Korinthe 15, ik sterf dagelijks. En in de brief aan de Romeinen wordt gezegd, om uwentwil worden wij de hele dag gedood. We zijn geacht als slachtschapen. Nou, heel veel gelovigen worden geslacht als schapen. Om uwentwil, omwille van het geloof. Aan de dood overgegeven. Voortdurend aan de dood overgegeven. Voortdurend dat wat gebeuren kan. Omwille van het geloof in de Heer Jezus Christus. En wij maken dat niet mee, hier in Nederland nog niet mee. Maar het kan dan toch maar gebeuren. Altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Maar altijd met een doel, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Dat is weer dat lichaam, het gaat hier echt om het lichaam. Dat in dat aardevat het leven van Jezus openbaar wordt. Dat zichtbaar wordt, hij of zij, ook al lijdt hij of zij, daar is iets in hem of haar wat ik niet heb. En dat trekt mensen tot de Heer Jezus Christus. Opdat het leven van hem in ons sterfelijk vlees, want we zijn sterfelijke mensen, openbaar wordt. De dood werkt dus in ons, zegt Paulus. Hij denkt nog steeds aan zijn bediening en zijn collega's. Maar het leven in u, Corinthiërs, het leven in jullie. We willen iets overdragen aan jullie. En we merken dat dat niet alleen kan met woorden. Dat het niet blijft hangen. We delen ook ons leven met jullie. Onze godskennis kan abstract zijn. En soms moet God ons onder handen nemen, opdat uiteindelijk die godskennis persoonlijk wordt. Zoals je dat bij Job ziet. Job had een abstracte godskennis. Hij wist veel over Job, over God. Hij gehoorzaamde God. Hij leefde godvruchtig. Maar toch, hij moet door een heel diep dal komen. En aan het eind van Job zegt hij, ik heb het eigenlijk nooit geweten. Ik durf niets meer tegen u te zeggen. Hand op de mond. Ik wist niet waar ik het over had. Maar nu heb ik u gezien. Juist door de moeilijkheden heen wordt onze abstracte godskennis, niet dat we dan niet gelovig zijn, verandert in een persoonlijke ontmoeting. In een hele diepgaande kennis van God. In het diepst van ons hart. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. En dan denk ik aan die graankorrel uit Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12, vers 24. En vers 23. Zegt de Heer dan tegen Andreas en Filippus. Jezus antwoordde hun en zei, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. De Heer is gestorven en door zijn dood en opstanding is hij niet alleen gebleven. Hebben wij dus nu als gelovigen eeuwig leven ontvangen? Mogen we hem kennen als onze heiland? En het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Velen zijn gemarteld omwille van het geloof, zijn omgekomen. En juist daardoor komt er vaak een revival, een opwekking, een herleving. We hebben dat, denk ik, een week of twee geleden gezien bij Stefanus. Die werd gedood. De apostelen hadden de opdracht gekregen om uit te gaan in heel de schepping, maar ze bleven in Jeruzalem. De gelovigen bleven ook bij elkaar op een kluitje. Stefanus wordt gedoopt, ze worden verstrooid. En ze gaan naar alle uithoeken van de wereld en brengen het evangelie. Satan is altijd degene die verliest. Als hij Gods dienstknechten ombrengt, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. De tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. En dan het volgende woord. We hebben nagedacht over de twee K's van kwetsbaar en kracht. En nu het woord geloof. En dat vind ik zo mooi. Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben. Heb jij een geest van geloof? Sommigen zeggen dat je zelfs hier geest met een hoofdletter kunt schrijven. Maar laten we dat niet doen. Laten we zeggen, van dit moet onze instelling zijn. Een geest van geloof. Spreken we geloof uit in moeilijke omstandigheden? Of niet? En ik ben de eerste om te zeggen dat ik dat lang niet altijd doe. Ik heb niet altijd een geest van geloof, een instelling van geloof, een houding van geloof. Integendeel, ik twijfel vaak en denk dan van ja, maar als puntje, puntje, puntje. En zou het wel, nee, nou, toch maar niet doen. Maar de apostel Paulus had een geest van geloof. daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben als de gelovige die Psalm 116 geschreven heeft. Prachtige psalm, moet u er thuis maar lezen. Als daar wij nu dezelfde geest van geloof hebben, als de oud-testamentische gelovige, als een Abraham, als een Gideon. En Gideon tegen wie de Heer zegt, ga heen in deze uw kracht. En tegen wie de Heer zegt, dappere held. En ik heb al vaker gezegd dat hij toen om zich heen gekeken heeft. Heer, wie bedoelt u? Maar hij was geen dappere held. Hij vroeg verschillende tekenen. Met dat vlas, dat weet u wel, hè? En hij krijgt daarna nog een teken. Dus ja, hij was helemaal niet zo'n dappere held. Maar God zag iets in hem. Hij moest, zoals dat zo tegenwoordig zo mooi gezegd wordt, in zijn kracht gezet worden. Ga heen in deze uw kracht, zegt de Heer tegen Gideon. Dat is natuurlijk de kracht van Gods geest. Maar toch, hij moest die wel, om het maar zo te zeggen, hij moest het geloof hebben dat die kracht inderdaad werkzaam kon zijn. Ook in zijn leven, als die zwakkeling. Hè, die zoveel tekenen nodig had om uiteindelijk toch maar dat te gaan doen wat hij moest doen. Dappere held. Daar wij nu dezelfde geest van geloof hebben. Volgens wat geschreven staat, ik heb geloofd. Daarom spreek ik ook geloof uit. Daarom heb ik ook gesproken. Zo van, het komt goed. Het kan toch niet dat het goed komt? Ja, het komt goed. We hebben de geest van het geloof. Ja, maar nee. Het kan goed komen. Of het komt goed. Daar wil je dezelfde geest van geloof hebben. Daarom heb ik gesproken. En dan zegt Paulus, zo geloven ook wij. Daarom spreken wij ook. En waarom spreken we? Omdat wij een levende hoop hebben waar we vanochtend in het welkomstwoord over gehoord hebben. Daar wij weten, niet vermoeden of denken, daar wij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Je ziet apostel Paulus als het ware vooruitkijken. Er komt een moment dat wij bij de Heer zullen zijn en dat de Korintiërs met mij samen voor God de Vader en de Zoon mogen staan. Paulus als het ware die zegt dat zijn degenen die ik door mijn bediening gewonnen heb voor u. He, zoals hij dat ook in de brief aan de Thessalonicenzen zo mooi zegt. In 1 Thessalonicenzen, als hij dan over de gelovigen spreekt. In hoofdstuk 2 vers 19. Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Moet ik gaan met lege handen, zo mijn heiland tegemoet, zegt een lied. Wat zou dat erg zijn. Maar wat zou het mooi zijn als je, wat Paulus hier zegt, voor de Heere Jezus mag staan. God heeft Jezus opgewekt en zal ook u, mij, met degene voor wie ik verantwoordelijk ben, voor zich stellen. Dat kunnen je kinderen zijn. Dat kan je gezin zijn. Dat kunnen mensen zijn op je werk die je het evangelie hebt gebracht. Dat kunnen medestudenten zijn, of scholieren die je gewonnen hebt door de prediking van het evangelie. We willen niet met lege handen onze heiland tegemoet gaan. Ja, Paulus, hij had het vaste vertrouwen en het geloof. Daarbij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, dat is God. Ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Is dat niet geweldig? Met Jezus. Want alles is ter wille van u, opdat de genade toegenomen door de velen, die zich door steeds meer mensen verbreidt, zou je kunnen lezen, de dankzegging overvloedig doet zijn tot heerlijkheid van God. Want dat is het uiteindelijke doel, dat God verheerlijkt wordt in ons leven. God de eer krijgt en niet wij. En omdat dat zo is, wat hij nu hier aan ons via de tweede brief aan de Korintiërs heeft meegedeeld, worden wij niet moedeloos. Hij niet als apostel, maar ook wij niet als gelovigen. We moeten niet moedeloos worden. Ja, soms laten we de moed wel eens zinken. Als we naar de omstandigheden kijken, of als we zien wat er nu in de wereld gebeurt, hè, dat is onvoorstelbaar. Hoe komt dat ooit goed? En we weten dat het goed zal komen. Maar zoals het nu is, de mensen die recht tegenover elkaar staan. Een enorme polarisatie in de politiek. Oorlogen, geruchten van oorlogen. We worden toch niet moedeloos. En als je alle sociale media zou volgen, dan heb je alle kans dat je moedeloos wordt. Als je alles wat mensen posten de revue laat passeren, dan word je moedeloos. Dan denk je van, wat moet ik er allemaal mee? Wat gaat er allemaal om in deze wereld? Wat gebeurt er allemaal? En soms moet je dat dan ook maar niet doen. Hoewel je toch op de hoogte wil blijven wat er speelt. Daarom worden wij niet moedeloos. Er is een God die zijn zoon heeft opgewekt. Er is een opstanding uit de doden. We hebben een geest van geloof. We spreken geloof uit. Maar ja, als je naar jezelf kijkt, al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ja, en als je wat ouder wordt, ga je dat natuurlijk merken, dat de uiterlijke mens in verval raakt. Niks aan te doen. Je merkt het. Het is niet leuk, maar je kunt niet meer wat je vroeger kon. En als je wat jonger bent, dan denk je van, nou, Dat heb ik nog niks mee te maken. Dat klopt, gelukkig maar. Dus geniet van je jeugd, van het feit dat je nog jong bent en krachtig en sterk en initiatieven neemt en moed hebt en doortast en dat soort dingen. Nee, inderdaad. Maar onze uiterlijke mens raakt wel in verval. Dat is de ene kant. Maar staat er, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot dag. Is dat niet geweldig? Dat we ook een innerlijke mens hebben. Dat is niet zo dat als je kan zeggen dat je lekker gegeten hebt, van nou is de innerlijke mens versterkt. Dat is niet de innerlijke mens. De innerlijke mens is dat wat wij als christen mogen weten nu. Onze verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Dat wat we als mensen hier op aarde mogen zijn die de Heer Jezus kennen. Van dag tot dag. Iedere keer opnieuw wordt de innerlijke mens vernieuwd. Is dat niet geweldig? Ik heb op mijn iPad, ik zou die even kunnen geven, Gerrit. Heb ik een, even kijken of ik dat kan vinden. In de basisbijbel, dat is een wat eenvoudige vertaling, daar wordt Prediker 12, dat is dat hoofdstuk, over ons als mensen, wordt als volgt opgeschreven. Prediker 12. We hebben het even over de uiterlijke mens. Heel leuk zoals dat hier staat. En dan herken je jezelf er wel in. Denk aan je maker, zolang je nog jong bent. Nou, jongelui, denk aan je maker, zolang je nog jong bent. Denk aan hem, voordat de tijden komen dat je niet meer van het leven genieten kan. En nu komt het. Want op een dag wordt het licht van de zon, de maan en de sterren donker. Je ogen worden slecht. Geniet voordat de wolken terugkomen naar de regen. En dan wordt dan de uitleg gegeven voordat je veel verdrietige dingen hebt meegemaakt. Want op een dag zullen de bewakers van het huis, je armen, beverig worden. En de sterke mannen, je benen, krom worden. Je slavinnen, je tanden en kiezen, zullen ophouden met malen, omdat er te weinig over zijn. Op een dag zullen zij die uit de ramen kijken, je ogen, niet goed meer kunnen zien. De deuren naar de straat, je lippen, zullen dichtgaan. En het geluid van de molen, het kauwen, zal zwakker worden. Je stem wordt zo hoog als de stem van een vogel en alle geluiden worden zacht. Je wordt doof. Op een dag ben je al bang om een heuvel te beklimmen. Je bent bang voor gevaar op de weg. De amandelboom zal bloeien, je haar wordt wit. De sprinkhaan sleept zich voort. Je komt niet meer mee, je bent traag geworden. Je hebt nergens meer zin in. Want je bent op weg naar je eeuwige huis. De klaagvrouwen staan al klaar om over je dood te klagen en te treuren. Daarom denk aan je maker voordat het zilveren koord van het leven wordt losgemaakt. En je gouden lamp je ziel breekt. Denk aan hem voordat je kruik bij de bron wordt stukgeslagen. En het waterrad in de put je hart wordt gebroken. En je hele bloedsomloop komt stil te liggen. Het stof waarvan je gemaakt was gaat terug naar de aarde. En je geest gaat terug naar God die jou je geest heeft gegeven. Dus ja, denk aan hem als je jong bent. Maar natuurlijk blijf ook aan hem denken als je ouder wordt. Onze uiterlijke mens, ja, die raakt in verval. Maar de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. En dan krijg je een aantal tegenstellingen. Het laatste was dus vernieuwing, het laatste woord. Dus we hebben het gehad over kwetsbaarheid en kracht. Over geloof, de geest van geloof. Maar ook vernieuwing. We mogen dag op tot dag vernieuwd worden. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking. Dat kortstondige staat tegenover eeuwig. Iets verderop in dit vers. Van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Die lichtheid staat tegenover het gewicht van heerlijkheid. En dat is geweldig. We hebben een uitzicht op iets geweldigs wat wacht. Waar we vanochtend ook over nagedacht hebben. We zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wij richten ons oog, wij focussen ons niet op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. We kijken verder dan de mensen van deze wereld kijken. Wij kijken door het plafond heen. Wij kijken door de wolken heen. We kijken omhoog naar de Heer Jezus Christus. Als ziende de onzienlijke. Hij is voor ons nog onzichtbaar. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Kortstondig. Tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. En wij mogen dat eeuwige kennen, ons daarin verheugen en verblijden. Maar, zoals gezegd aan het begin, we hebben een taak hier op aarde. Paulus had een bediening, wij hebben een bediening. Allemaal hebben we een bediening, een taak, om het even zo te zeggen, die we mogen verrichten. En als we dan merken dat dat aardevat in verdrukking komt, dan mogen we toch weten en ervaren dat de uitnemendheid van de kracht van God er is en op ons rust. Want als we zwak zijn, zijn we sterk. Heel anders dan de wereld denkt, maar dat is Gods manier van handelen met ons. En door dat te zijn, mogen we ook een getuigenis zijn in deze wereld om ons heen.